Ja, ik ga het hebben over Jezus die zichzelf helemaal gaf. Hij helemaal niks terugliet. Hij deelt zichzelf en hij blijft geven, want er is nooit tekort bij hem. Het is leuk dat je dat delen noemt. En mijn topic is vooral de voorbeelden van Jezus. Zijn voorbeelden hier op aarde, maar ook de voorbeelden in de hemel. Want Jezus is onze voorbidder. En dat wil ik, daar wil ik over delen vanuit Jesaja 53. Het laatste vers. Daar staat dat Jezus pleitte bij God voor overtreders. Pleiten is ook, hij deed voorbeden. Ik weet niet of jullie allemaal Jesaja 53 kennen. Maar Jesaja 53 staat helemaal vol van waar Jezus doorheen ging voor ons. Echt heel zijn lijden staat daar wel beschreven. En als je dan bedenkt dat hij daar voorbeden deed, dan is het zeer de moeite waard om ernaar te kijken. Want wat betekent dat nou, voorbeden? Voorbeden betekent eigenlijk tussen beiden komen. En zo kennen wij dat ook. Hè? Als iemand het hier moeilijk heeft, gaan we voorbeden doen. Dus wij gaan eigenlijk op de bres staan voor die ander. Je gaat een soort van in het midden staan. En dat deed Jezus ook. Voorbeden, het Hebreeuwse woord, betekent ontmoeten. Betekent treffen. En dan is het dus heel goed om te weten van wie ging Jezus nou ontmoeten? En wie trof Jezus? Jezus die nam onze plaats op dat moment. Ik wil even lezen uit Matteüs 26. Want dat is, dan is hij in die hof van Gethsemane. Hij staat vlak voor die hele lijdensweg. Vlak voordat hij naar het kruis gaat. En dan heeft hij een eerste ontmoeting. Ik lees in vers 38. Matteüs 36 vers 38. Hij begon angstig en onrustig te worden. Dit gaat dus over Jezus. Ik ben doodbang, zei hij. Mijn hart breekt van verdriet. Blijf hier met mij waken. En dat zegt hij tegen Petrus, Jacobus en Johannes. Die drie had hij echt meegenomen naar een speciale plek. Jezus ging een paar stappen verderop en knielde met zijn gezicht op de grond. En hij bad, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt. Dus de eerste ontmoeting die Jezus heeft, is een ontmoeting met de Vader. En zoals we weten, bidt hij dit gebed 3 keer. En zijn gebed is, laat deze beker, die beker van dat lijden aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. En er gebeurt iets in die ontmoeting met de Vader. Er gebeurt iets met Jezus. Want hij was doodbang. Dat was een heel intens moment waar hij doorheen ging. En terwijl alles in hem zei, ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil dit niet, komt hij tot een punt van overgave dat hij zegt, maar ik doe het toch. En ik ben echt onder de indruk van de moed die hij heeft. Dat trof me toen ik het van de week las. Want nadat hij 3 keer gebeden had, gaat hij naar zijn discipelen. En dan zie je zoveel moed en zoveel vastberadenheid. Hij zegt, sta op. Mijn verrader komt eraan en wij gaan erheen. En hij ziet alles onder ogen. Hij geeft niet op. Hij heeft zich helemaal één gemaakt met de wil van de Vader. Hij heeft zijn ogen dezelfde kant op. Hij heeft een vreugde die voor hem ligt. Er ligt een prijs voor hem. En hij gaat voor die prijs. En natuurlijk wist hij al die tijd al wie hij was. En dat hij was gekomen om een prijs te betalen voor ons. Want hij heeft daar al veel meer over verteld. Hij had die discipelen al voorbereid op zijn lijden. En toch is dit een heel belangrijk keuzemoment. En voor ons is het heel belangrijk om te weten dat vanuit die ontmoeting met de Vader ontmoet Jezus vijanden. Als hij aan het kruis genageld wordt, dan komt alles op hem af. En ook al in al die uren daarvoor, als hij opgepakt wordt, als hij vals beschuldigd wordt, als hij bespot wordt, als hij geslagen wordt. Dat duurt zo'n hele dag. Gaat hij door allerlei martelingen heen, door allerlei dingen heen, waarvan je denkt, wauw, hoeveel kan een mens hebben? En hij draagt dat in onze plaats. En dat zijn echte reële dingen waar wij dus ook mee te maken kunnen hebben. En wij moeten dan dus heel goed weten, wat betekent die voorbeelden van Jezus nou? Psalm 22, die geeft ook een bijzonder licht op dat lijden van Jezus. Die staat ook helemaal vol, ook echt wel met details. Als je dat leest, dat gaat gewoon door je heen, zeg maar. Je ziet het voor je, je voelt het bijna, tenminste ik wel. Gewoon hoe intens dat lijden van Jezus is. En dan zie je dat Jezus ook echt uitroept, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten? Hij voelt zich verlaten door God. En dan wordt er beschreven welke vijanden hem aanvallen. Bijvoorbeeld in vers 8 staat, ieder die mij ziet, smaalt over mij. Ze grijnzen verachtelijk en ze zeggen hoofdschuddend, breng het toch bij de Heer, laat hij u verlossen. Hij zal u vast wel redden, hij houdt immers van u. Maar het is een beetje sarcastisch hoe dat gezegd wordt. Want eigenlijk zegt iedereen, ja, waar blijf je nou met je geloof? Ja, hangt daar aan een kruis. Je kan geen kant op. Denk je nou serieus dat God jou gaat redden? Je denkt wel dat hij van je houdt, maar is dat eigenlijk wel zo? Laat hem dat maar bewijzen dan. En we hebben het wel eens eerder gehad over het goed van God, hè? En het goed, wat wij goed noemen. Wat wij goed noemen is dat Jezus dan van het kruis verlost zou worden. Dat zou goed zijn, want wij houden niet van lijden, we houden niet van pijn, we houden niet van al die ellende. Het is pas goed als dat voorbij is. Dat is ons goed. Maar Gods goed is heel anders. Zijn goed is dat Jezus daar hangt. En dat hij door al die dingen heen gaat. En dat hij bespot en gesmaad wordt. Want zijn goed is dat Jezus dat doet in onze plaats. Zijn goed is dat wij dat niet met ons mee hoeven te torsen. In vers 13 staat, ik sta midden tussen een hele groep stieren en ik ben omsingeld door buffels van Bazan. Ze brullen tegen mij met wijd geopende bekken. Het lijken verscheurende, brullende leeuwen. En verderop in vers 17, er staan honden om mij heen, misdadigers omringen mij. Ze doorsteken mijn handen en mijn voeten. Dus we zien drie hordes eigenlijk die op Jezus afkomen. We zien leeuwen, we zien buffels, we zien honden. En die staan ook voor iets. Die stieren, die staan voor vernietigen, afbreken, voor frustratie. Voor ineffectief maken. En misschien heb je dat gevoel ook wel eens. Dat alles je bij de handen afbreekt. Dat je echt gewoon ontmoedigd en teleurgesteld raakt. Dat het net lijkt alsof niks lukt. En dat is gewoon een enorme aanval. Vanuit het rijk van de duisternis. Want daar zijn wij niet voor gemaakt. Wij zijn niet gemaakt voor frustratie, teleurstelling en mislukking. Dat is ook niet wat God over ons spreekt. Maar als je daarop aangevallen wordt, dan heb je dus nodig om dat bij Jezus te brengen. Want hij doet voorbeden op die plek. Hij voedt die strijd voor ons. Dus dan is het voor ons van belang dat we die situatie waar we dat ervaren in Jezus' handen leggen en zeggen, Heer, u nam mijn plaats. Ik laat het nu los en ik zie dat u dit naar het kruis brengt. En daar ontmoet Jezus die vijand. En daar ontdoet hij die vijand van zijn wapens. Dat lezen we in Colossenzen 1. Dat hij die vijand heeft ontwapend. Alles wat hij ook maar tegen ons kan bedenken, het kan geen stand houden wanneer wij het hebben overgegeven aan Jezus. En datzelfde geldt voor die leeuwen. Die leeuwen die willen je aan stukken scheuren. Die leeuwen spreken ook van twijfel. Dus, en van geweld. Dus soms, we hebben ook zo'n uitdrukking dat je verscheurd kan worden door twijfel. Hè? Dan voel je je van binnen echt verscheurd. Als er zo'n leeuw op je afkomt, dan is dat heel bedreigend. Dat is ook heel naar. En twijfel is afschuwelijk. Want dan heb je geen vaste bodem onder je voeten. Maar is dat wat de Bijbel ons leert? Dat wij geen vaste bodem op onze voeten hebben? Wij hebben een rots waarop wij staan. Maar wij moeten wel op die rots gaan staan. Dus te midden van je twijfel. Te midden van al die vragen. Te midden van je onzekerheid. Moet je dus weten dat Jezus daarvoor voorbeden heeft gedaan. Dat hij daarvoor naar het kruis is gegaan. En dan is het weer aan ons om dat aan hem te geven. En te zien hoe hij die strijd voert. Hoe hij die vijand ontmoet en overwint. En dan wordt er nog gesproken over honden. En honden die spreken over vernedering. En over schaamte. En dat maakt je heel erg klein. Als jij je vernederd voelt. En als jij schaamte voelt. Dan ga je echt helemaal... Je creëert afstand, je schuilt weg, je maakt je klein, je denkt klein, je spreekt klein. En dat is helemaal niet hoe God ons bedoeld heeft. Hij roept ons juist tevoorschijn. Hij wil dat we weten dat we gemaakt zijn naar zijn beeld. En daar zit glorie in. Wij doen ertoe. Wij hebben een bestemming. En er is geen enkele reden om te geloven dat wij ons ergens voor moeten schamen. Maar als je je schaamt en als je je klein voelt, is dat dus iets om aan Jezus te geven. Want hij brengt het naar het kruis. En hij ontmoet die vijand. Als hij tussen ons in staat, dan kan die vijand ons niet echt treffen. Hij probeert het wel. Dus die stieren, die kunnen een mooi geluid maken, hè, als een stier loopt te loeien. Dan hoor je dat. Ja, dan kan je op reageren. Dat kan iets met je doen. Net als een leeuw die brult of een hond die blaft. Maar dat betekent nog niet dat hij het recht heeft om jou aan te vallen. En dat hij het recht heeft om jou in stukken te slaan. Dat recht heeft hij helemaal niet. En dan... Die gevoelens, die kunnen wij hebben, hè? Die zijn reëel. Ik heb ze ook regelmatig. En dat is voor mij altijd een signaal van, hey, let op wat gebeurt hier en kijk ik naar Jezus. Zodra je wegkijkt van Jezus, dan ga je denken dat die brul van die leeuw of die beer of die... Die leeuw of die stier of die hond, dat jouw werkelijkheid is. En voordat je het weet, kun je daarin meespreken. Maar zodra je weer realiseert van, hé, wacht even. Jezus heeft voorbeden voor mij gedaan. Hij is naar het kruis gegaan. De overwinning is behaald. Dan kun je weer naar Jezus kijken. En het vraagt een actie. Het betekent dat we echt die dingen onder ogen zien. Dat we het benoemen. Dit is er aan de hand. Dit gebeurt. Dit voel ik. Dit denk ik. Jezus, ik geef dit hele ding aan u, want dit hoort niet bij mij. Dit is gewoon niet wat u voor mij heeft. U heeft dit voor mij weggedragen, naar het kruis. En u heeft er een einde aan gemaakt. Want het is volbracht. Maar het wordt ook volbracht. Want dat is die uitwerking. wonderwerking in ons leven die gewoon doorgaat. En we leven hier op aarde en we leven in een gebroken wereld. En we krijgen te maken met situaties en dan worden we weer getriggerd. Dan staat er weer een leeuw te brullen, maar hoe reageren wij daarop? En als we het dan toch hebben over een leeuw, dan staat er in Openbaring 5 zoiets moois. Johannes die heeft een uitnodiging gekregen in Openbaring 4 om door een deur te gaan. En hij krijgt een blik in de hemel. En daar beschrijft hij de meest mooie dingen. En Openbaring 5 is van mij echt wel mijn favoriet. Want het spreekt eigenlijk over die eeuwige waarheid. Die voorbeden van Jezus die hij op aarde deed, is ook een voorbeden die hij doet in de hemel. Ik ga gewoon beginnen te lezen bij vers 6, denk ik. Ja, vers 6. Toen zag ik tussen de troon en de vier levende wezens, in het midden van de 24 ouderlingen, een lam staan. Het leek wel of het geslacht was. Het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele aarde uitgestuurd zijn. Johannes zag een lam. Maar vlak daarvoor heeft een van de ouderlingen die rondom die troon staan gezegd tegen hem: hier is een leeuw van Juda, de nakomeling van David. En hij heeft de overwinning behaald. Dus die echte leeuw is tegelijk het lam. Dat spreekt over Jezus. Hij heeft een overwinning behaald. Hij is een leeuw die echt overwint. Maar hij heeft het behaald als een lam. Als degene die geslacht werd voor ons. Nou, ik moet iedere keer even rondgaan in mijn Bijbel. Want ik had alles dus heel netjes op een rijtje vanmorgen. En dat briefje ligt nog thuis. Maar dat geeft niet, want dat maakt, ja, het gaat over Jezus. Nou, in Jesaja 53, daar zien we ook dat we soms niet heel scherp zien. Want er staat in die hele beschrijving over wat Jezus doormaakt, dat wij hem ook niet hebben geacht. Wij dachten dat zijn lijden een straf van God was voor zijn eigen zonde. Als je niet snapt wat Jezus werkelijk aan het doen is, dan kun je heel erg in de war raken. Dan kan je dus denken van, oh, Jezus die lijdt een nederlaag. Jezus die kan al dat lijden, hij sterft. Maar dan heb je niet heel goed begrepen dat hij vrijwillig daarvoor koos. En dat hij zijn leven aflegde. Hij koos dat moment, hij koos die manier. Hij hield vol tot het eind was, toen het werkelijk volbracht was. Toen blies hij zijn adem uit, hij gaf de geest. Hij legde zijn leven af. Dus hij is niet vermoord door wie dan ook. Hij ging voor ons om een gevecht te leveren. En om te overwinnen. Dus wij dachten misschien dat zijn lijden een straf van God was. Maar in vers 10 staat: het was de bedoeling van de Heere dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal opnieuw leven. En Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn. Dus Jezus staat op uit de dood. En hij is niet de enige, want wij zijn met hem opgestaan. Omdat hij heeft overwonnen. Dit was Gods bedoeling, dat het op deze manier ging. En hier staat ook een woordje waar je heel makkelijk overheen leest. Want er staat, wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, En dat is niet zomaar een offer. Kijk, wij zien dat niet elke dag, maar Israël had een offerdienst. En er werd elke dag geofferd. 'S Ochtends en 's middags. En dan tussendoor. Je had de vastgestelde offers. Maar je had ook offers, hè, als iemand zondigde. Op het moment dat je dat bewust werd, dan nam jij weer een offerdier. En dan ging je weer naar die priester om in het reine te komen bij God. En hier gaat het over een schuldoffer. En een schuldoffer spreekt van al onze overtredingen. Van waar wij ons schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van Gods geboden. En er staan gewoon aanwijzingen in Leviticus over een schuldoffer, hoe dat gebracht moet worden. En dit is een offer, als het geslacht werd, dan moest de priester dat bloed nemen. En dan moest hij beginnen om dat 7 keer te sprenkelen voor het voorhangsel, dat het heilige en het heilige der heiligen scheiden. Daarna moest hij bloed smeren aan het reukofferaltaar. En het reukoffer staat ook altijd voor voorbeden. En dan tenslotte moet hij al het bloed bij het brandofferaltaar uitgieten. Dus het gaat echt van binnen naar buiten. Al die andere offers gaan volgens mij van buiten naar binnen. En dat trok ook mijn aandacht. Daar werd 7 keer bloed gesprenkeld voor dat voorhangsel. En Jezus heeft ook 7 keer gebloed. In die gang naar het kruis. En toen alles volbracht werd, wat gebeurde er toen met dat voorhangsel? Dat scheuren. Dus daar gebeurt iets heel belangrijks. Want hij opende die toegang naar het heilige. De heilige waar we vanmorgen over zongen. Ik kom in het heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. Dat mogen wij doen. En dat kunnen wij doen. Daarover lezen we in Hebreeën 10 vers 19. Omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor ons heeft gegeven, broeders, mogen wij bij God komen. Omdat Hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen. Dwars door het gordijn heen dat de allerheiligste van het heilige scheiden. En dat gordijn is zijn lichaam. Dat is wat Jezus deed. En als je echt Jesaja 53 gaat lezen, maar ook als je het echt gaat bestuderen, dan kom je dus allerlei dingen tegen dat je denkt, oh ja, dit kan alleen God maar bedenken. Er staat dat die wonden van Jezus, die striemen. Er staat een woord van dat hij uit elkaar gereten werd. Maar een woord wat eraan verwant is, is dat het verbinding brengt. En dat zie je hier eigenlijk. Dat in dat voorhangsel wat gescheurd werd, wat uit elkaar getrokken werd, en dat voorhangsel is zijn lichaam wat uit elkaar getrokken werd. Maar tegelijk brengt het verbinding, want het verbindt ons opnieuw met God. Jezus begon met de ontmoeting met de Vader. En hij ontving kracht en moed om die weg voor ons te gaan, die kunnen wij echt niet gaan, die weg. Wij kunnen echt niet onze vijanden onder ogen zien en ook nog denken dat we kunnen winnen. Wij delven meteen het onderspit. Dat kunnen wij echt niet. Wij hebben echt Jezus nodig. Maar omdat Jezus die ontmoeting met de dood had, kunnen wij ook die ontmoeting met de Vader hebben. En de Vader geeft ons leven. Dit is wat Jezus gedaan heeft aan het kruis hier op aarde. En die realiteit is een eeuwige realiteit. En daarom staat er een troon in de hemel. En ziet Johannes dat daar een leeuw is. Maar die ziet eruit als een man wat geslacht is. En hij wordt aanbeden in de hemel. Maar wij aanbidden ook hier op aarde. En zo nemen wij uit die eeuwige realiteit van Jezus' volbrachte werk. En wij mogen dat toepassen in onze situatie van vandaag. Ja. En bijna elke dag, Mario, denk ik nog aan die preek van jou over de hyssop. Ja. Dat we de hyssop in het bloed mogen dopen en dat we dat mogen sprenkelen, dat we dat mogen aanbrengen. Dat is die eeuwige realiteit. En voor mij, het helpt gewoon om een heel concreet beeld te hebben. Dus als er iets is, dan denk ik, oh ja, ik moet daar zijn. Ik moet dit toepassen. Het bloed van Jezus heeft kracht. Meer kracht dan een leeuw die tegen jou brult. Of een hond die tegen jou blaft. Of een stier die dreigt. En jij hebt al dat gevoel. En je hoeft dat gevoel niet weg te poetsen. Maar zie het onder ogen. En doe dan daarmee wat nodig is. Geef het aan Jezus. Er staat ook een aantal keren in de Bijbel dat we een strijd voeren, maar het is niet onze strijd. De strijd is van de Heer. En dat Hebreeuwse woord voor strijd, lagam, is verwant aan een ander woord, legem. En dat betekent brood. Omdat Jezus die strijd heeft gevoerd, hoeven wij die strijd niet te voeren. Wat wij wel mogen doen, is eten van dat brood en die wijn. Want hij laat ons delen in zijn overwinning. Hij laat ons niet delen in de strijd. Hij laat ons delen in de overwinning.
Amen.
En door te eten staan wij op met nieuwe moed, met nieuwe kracht. En kunnen wij staan in waar God ons voor geroepen heeft. Als jij niet die legem tot je neemt, dan kan het dus zijn dat jij in die plek van strijd staat waar jij niet hoort. Het is soms een klein dingetje, maar het is eigenlijk een groot ding. Daarom staat er ook in Psalm 23 dat God een tafel voor ons aanricht, te midden van onze vijanden. Jezus werd omringd door die vijanden. En wij worden soms omringd. Maar als wij eten van Jezus, daar kunnen zij echt niet tegen. Want dat herinnert aan die overwinning. En dat is ook een aantal jaar geleden. Toen was ik daar over aan het nadenken. Ik was er over aan bidden. Ik zat ook in zo'n plek waar ik alleen maar dacht van, hier klopt echt van alles niet. En ik sta onder druk en frustratie en al die dingen meer. En ik ging dus bidden en ik was met Psalm 23 bezig. En ik zag dat voor me, dat God een tafel aanrichtte, te midden van al die vijanden die ik op dat moment ervaarde. En toen zei hij tegen me, Anja, je hebt een keus. Je kan naar je vijanden kijken en je helemaal overweldigd voelen en denken, oh, dit is te veel voor mij, dat is ook zo. Maar je kan kiezen om je rug naar die vijanden te draaien en dan staat hier een hele tafel voor jou klaar. En er staat brood en wijn op. En op het moment dat jij dat eet, worden die vijanden herinnerd aan die overwinning. Kunnen ze niet tegen.
Ja,
dus ik heb op dat moment heb ik brood en wijn gepakt. En ik nam het tot me. En ik ervaarde ook de weerzin en de afschuw, zeg maar, van die duisternis die om mij heen was. Het was echt paniek. Dat ze, wat doet ze nou? En alles was weg. Zo, dat vergeet ik nooit meer. Dus op het moment dat ik denk van, oh, alles gaat fout. Oh, dit kan ik niet aan. Denk, ha, ik weet wat ik doen moet. En soms is dat het enige wat ik nog bedenken kan. Dan begin ik daar.
Ja.
Want ik geloof dat daar zoveel kracht in is. En ook al begrijp ik het niet, hè. En ook al kan ik soms niet eens meer helder nadenken. Omdat daar gewoon troep op me afkomt. Dit is een realiteit. En daar kunnen wij ons dus ook mee verbinden. En als je geen woorden meer hebt, dan heb je nog één daad. Je kan eten en je kan drinken. En Jezus die werkt zijn overwinning door. Dat zijn ook processen soms. Soms heb je van het een of andere moment dat je merkt van, hé, er verandert iets. Ik kan dit ademhalen. En soms heeft dat meer tijd nodig. Soms moet ik wel 3 keer of 5 keer op een dag dat brood en die wijn nemen. Nou, dan doe ik dat toch.
Amen.
Wat maakt dat nou uit? Want er is een overwinning. Maar dit is de enige manier waarop we die overwinning kunnen behouden. Mm. En waarop we door kunnen breken.
Ja. Klopt.
Maar we moeten het aan hem geven. Wij moeten niet die strijd gaan voeren, want het put ons uit, het leidt ons af. En het duwt ons uit die mooie bestemming die God ons gegeven heeft. Wij mogen komen in de aanwezigheid van God. Wij mogen zijn in dat heilige der heiligen. In zijn aanwezigheid, zo dicht bij hem. En daar wil hij ons alles geven. Aan het eind van Jesaja 53 staat er ook dingen over een erfenis. Het staat er soms een beetje ingewikkeld. Maar uiteindelijk spreekt hij gewoon van een erfenis die hij aan ons geeft. Want we zijn mede-erfgenamen met Jezus. In vers 12, Jesaja 53, vers 12 staat: daarom zal ik hem de eerbewijzen geven van iemand die machtig is en hoog in aanzien staat. Nou, dat lezen we ook terug in Filippenzen 2. Daar staat dat Jezus de naam boven alle namen heeft ontvangen. Er staat een stukje dat Jezus zichzelf helemaal heeft vernederd tot in de dood aan het kruis. Dat hij echt alles gegeven heeft. En omdat hij dat gedaan heeft, heeft God hem de naam boven alle naam gegeven. Dat is een belofte die hier staat. Hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een zondaar. Droeg de zonde van velen. Even kijken hoor. Nou, in een andere vertaling staat meer dingen als dat hij de buit zal verdelen en het machtigen en zo. Dus ik heb nu een andere vertaling, daar staat het net anders.
Hij zal met machtigen delen in de buit.
Hij zal met machtigen delen in de buit. En machtigen is ook een woord voor velen. Dus Jezus heeft een, niet maar voor een paar mensen, maar voor velen. En hij deelt met hen in de buit. En de buit, dat spreekt ook gewoon van alles wat geroofd is, maar wat teruggepakt is. Dat is ook eigenlijk dat die vijand is uitgekleed. En Jezus die hing naakt aan het kruis, maar hij ontkleedde die hele vijand. Hij pakte gewoon alles terug. En er bleef gewoon niks van over. Dus wij moeten ook weten, hè, dat die vijand is ontwapend. Hij heeft gewoon niks wat hij tegen jou in kan brengen. Het bestaat gewoon niet. Alleen als jij geloof hecht aan die leugens en je gaat daarin meedoen, dan lijkt het alsof dat een effect heeft. Maar het brengt geen leven voort. Als het geen leven voortbrengt, dan moet je daar gewoon van op doen. Want het heeft geen grond. Wij hebben een erfenis in Jezus. Wij mogen komen op die plek en dat is Gods grootste verlangen. Uiteindelijk is dat toch. Heel Leviticus gaat over die offerdienst. En wat betekent nou offer in het Hebreeuws? Het betekent dichtbij komen. Naderen. Dicht bij hem komen. Dus al die dingen waar ik het over had, zoals die vernedering, schaamte, angst, dat doet allemaal dit. Dat geeft afstand. Alleen een offer brengt jou dichtbij. Het offer van Jezus, dat brengt ons dichtbij. En dat herstelt die relatie met God. En daar mogen wij zijn. En daar mogen wij blijven.
Amen.
Als je er een keertje uitkiepert, ren zo snel mogelijk terug. Amen.
Amen. Dat is een mooie eind.
Wat Anja zei over het avondmaal, staat hier achterin gewoon
de ingrediënten voor de verbondsmaaltijd, noemen wij dat tegenwoordig. Omdat het geen avond is, zeg maar. Kun je de hele dag door gebruik van maken, wat Annie al zei. Desnoods doe je 5, 6, 7 keer per dag, maakt niet uit. Want als je dat brood neemt en je eet wat, dan verkondig je de dood van Jezus.
Zijn offer.
Zijn offer. En als je dat, die druivensap of wijn of wat, dan verkondig je dat je zonden vergeven zijn. Het bloed reinigt je van je zonde. Nou, dat is hartstikke mooi. En wat je zegt is waar, hè? Demonen die weten dat. En die peren. Ik heb met Marja er heel vaak over gehad. Van eigenlijk zouden we elke dienst moeten beginnen met de verbondsmaaltijd. Maar dan heb ik, ja, ik ben helemaal zo'n denker. Ik zie dan meteen praktische bezwaren. Ik denk, hoe doe je dat dan?